Welkom bij Understanding Design, een podcast die gaat over wat dat ontwerpen nou eigenlijk is. Ik ben Janus Keller, de coördinator van het vak Understanding Design. En vandaag ben ik heel blij, want ik praat met Nienke Tromp. Zij is een assistent professor social design op onze faculteit. Ze coördineert ook het vak DP4, wat een beetje lijkt op PO3 van de vorige bachelor, maar dat gaat over design-driven innovation, visieontwikkeling. Ja, ik kan het eigenlijk beter aan jou vragen. Welkom, Nienke.
Ja, dankjewel.
Ik ken jou echt als iemand die een soort visionair ontwerpen doet. Maar wat is voor jou dat ontwerpen nou eigenlijk?
Even terugkomend op DP4. DP4 heet Design for Society. Dus dat raakt natuurlijk ook heel erg aan mijn expertise in social design. Dus hoe kan je eigenlijk met je ontwerp, je visie op waar het naartoe moet in de wereld, maar ook hoe je daar dan wil komen. Dus welke manifestatie, welke interventie, welke product, welk dienst zet je dan in de wereld om daar naartoe te komen. Dat je daarmee de maatschappij vormgeeft. En dat dus ook impliceert dat je na moet denken over meer dan alleen de individuele eindgebruiker, maar de samenleving als geheel. Dat even ter verheldering.
Ja, en dan heb je het. En dan wil ik nog even helder krijgen. Dus je hebt het over. Je zegt interventie, manifestatie, product. Iets.
Ja.
En dan denk ik, we zijn hier toch gewoon een productontwerp. Ja. Wat doen we hier?
Ja, nee, dus ik ben inderdaad afgelopen jaren steeds meer het woord interventie gaan gebruiken. Omdat ik denk dat wat je vormgeeft en in de wereld zet, heel veel vormen kan hebben. Heel veel verschillende manifestaties kan hebben. Dus dat kan natuurlijk inderdaad een fysiek product zijn. Het kan ook een dienst zijn. En het kan ook een wetsvoorstel of een beleidswijziging zijn. Dus die ruimte voor jou om als ontwerper te bedenken, wat is nou de beste interventie om eigenlijk het effect wat ik wil bewerkstelligen te realiseren. Ja. Die vrijheid moet je pakken. En dat is natuurlijk, natuurlijk leiden we wel meer vanuit een technologieperspectief de ontwerpers op. Dus ik vind het absoluut waardevol om te zeggen, laten we ons daar onze hoofdfocus op houden. Want je merkt zeker als je met sociale problemen aan de slag gaat, dat de neiging dan naar trainingen en dat je een soort halve psycholoog of veranderkundige wordt, daar ligt niet onze kracht. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat je leert die breedte te verkennen. De ruimte probeert te pakken.
Ja. En dan vooral, er komt ook bijvoorbeeld een wetsvoorstel. Heb jij het idee dat dat ook een ontwerp is, een wetsvoorstel?
Ja, ik zou het mooi vinden als het je lukt de complexiteit van maatschappelijke problemen of sociale vraagstukken dusdanig te begrijpen dat je snapt dat dat soms nodig moet zijn. En dat je in ieder geval met jouw kracht als ontwerper daar ook een push op kan geven. Dan zeg ik niet, je moet alle kennis hebben om een goed wetsvoorstel neer te leggen. Zover wil ik niet gaan. Er zijn mensen in onze faculteit die dat ook misschien zouden willen. Dat denk ik niet. Ik denk dat we echt vast moeten blijven houden aan dat waar onze kracht ligt. Maar dat we wel de ruimte in die volle breedte moeten kunnen pakken. Dus dat je niet zegt, ja maar luister, het gaat over een heel complex eenzaamheidsprobleem. Het enige wat ik kan is fysieke producten. Dus ik ga iets doen met een bankje waar ze samen kunnen zitten. Dan denk ik, dan gaat het niet werken, zeg maar.
En daarmee draag ik ook juist misschien bij aan het probleem vaak. Hè? Dat is, ik heb ooit publieke spullen gemaakt. En dan moesten we gewoon rekening houden met bijna bankjes onvriendelijk maken, zodat mensen, de zwervers er niet op konden slapen. Ja. Ik bedoel, dat heb ik net nog niet gedaan, maar
gelukkig. Ja. Nee, precies. Ja. Dus je moet het wel dusdanig oprekken dat je het van verschillende kanten kan bekijken. Ook die andere disciplinaire kanten, zeg maar. Dus niet alleen ontwerpperspectief of productperspectief.
En denk je dan ook dat als er meer ontwerpers in de politiek zouden zitten, dat er dan betere wetten uit zouden komen?
Ja, omdat ze... ben ik echt van overtuigd. Ja.
Ja.
Ja. Nee, Diederik Samsom heeft volgens mij ook wel, die komt van de TU Delft, die heeft natuurlijk ook wel eens gezegd van er moeten meer engineers in de politiek, maar ik denk zeker meer ontwerpers. Ik denk dat de politiek heel goed zou doen, ja.
Ja. Oké.
Okay. Nee, maar ik zeg niet dat wij onze ontwerpers moeten opleiden tot politicus. Dus dat is zeg maar net even een beetje het nuanceverschil.
Nee, want dan kan je eigenlijk beter naar TBM of zo gaan. De faculteit aan de overkant. Ja. Goed. Ja. En dan in je eigen werk, maar ook in dat design for die DP4 vak.
Design for society.
Society, ja, ik kreeg het net niet uit mijn mond. jij bent ook bezig met het herontwerpen van de politiek en het herontwerpen van de psychiatrie en allemaal dat soort dingen. Betekent dat je dan ook anders ontwerpt of gebruiken we gewoon onze klassieke ontwerpmanieren daarvoor?
Nee, het impliceert voor een deel wel. Dus natuurlijk denk ik dat we daar wat te brengen hebben vanuit onze kernwaarden en kerndiscipline en mm-hmm. kernskills. Maar het betekent ook dat we naar een domein verschuiven die meer complexiteit heeft, meer stakeholders heeft. En dat je daardoor als ontwerper dus ook je repertoire moet uitbreiden. Je kan niet met hetzelfde proces en dezelfde disciplinaire kennis waarmee je vroeger een stoel ontwierp, kan je nu de politiek herontwerpen. Ja. Maar een aantal elementen daarbinnen zijn van waarde. En ik ben ervan overtuigd dat die kernskills, en dan heb ik het over een nieuw perspectief op de complexe situatie of het vraagstuk ontwikkelen. Ja. Komen tot originele oplossingen die passen bij wat mensen betekenisvol vinden, wat ze willen, wat ze motiveert. Dat zijn twee dingen die in dat domein juist enorm van waarde zijn. Dus dat is mijn overtuiging, ja. En dat probeer ik te onderzoeken. Wat hebben we daar dan voor nodig? Wat voor extra kennis of ondersteuning moeten we dan ontwerpers meegeven om dat goed te kunnen?
Ja, want als ik nou bijvoorbeeld gewoon kijk naar, in principe als je gewoon tegenwoordig iemand zijn werk ziet doen, dan zitten ze eigenlijk allemaal achter een computertje gewoon een beetje dingetjes te doen, als het ware. Maar als je nou zou zeggen van wat verschilt en hoe verschilt als het ware iemand die technische natuurkunde of rechten doet met een ontwerper, dan zie ik nog als het ware van die gekke presentatietekeningen in 3D of in platte visualisaties. En dingen als SolidWorks of andere 3D-pakketten waar ze dan dingetjes in aan het tekenen zijn. Worden die dan minder belangrijk in dit soort, ontwerpprocessen? Of worden die abstracter?
Het absoluut representeren ook hoe je naar het vraagstuk kijkt. Hè? Dus wat je ziet als het kernprobleem of welke elementen van het probleem je bij elkaar brengt, dat je daar ook een visuele vorm aan kan geven. Dat is absoluut, wordt dat als waardevol gezien.
En daar dan het liefst ook eigenlijk in 3D misschien. Het is in ieder geval embodied in een iets wat buiten het platte vlak zich begeeft.
Ja, ik zie dat niet zo terug. Ik denk dat er absoluut meerwaarde misschien in zit. Maar ik doe dat zeker in dat eerste fase, hoe willen we naar dit vraagstuk kijken en hoe willen we hier bepalen wat we willen bereiken. Daar zie ik dat niet zo terug in 3D. Maar uiteindelijk natuurlijk, als je impact wil maken, dan moet je het in de wereld zetten. En dan moet je het ook vormgeven. En dan moet het ook moeten mensen zich ertoe kunnen verhouden en ermee kunnen spelen, et cetera. Dus dan worden die skills net zo goed belangrijk. Ja. En ik denk dat de vormgeving skills, dus zelfs op het niveau, als je zegt we gaan een dienst ontwikkelen waar niet eens een digitaal interface bijvoorbeeld bij nodig is, maar puur bedenken hoe gaan mensen elkaar hulp verlenen of et cetera, dat dan de vormgeving net zo goed een skill is die wij kunnen toevoegen. Dus hoe zorg je nou dat het voor mensen een fijne ervaring is om dat te doen? Hoe zorg je dat het begrijpbaar is? Hoe zorg je dat het aansluit bij de context? Nou, dat zijn allemaal vormgevingsaspecten die ook dan, denk ik, iets is waar wij waarde kunnen toevoegen.
Ja, en daar hoort een soort visuele taal en het beeld en dat soort dingen bij.
Et cetera, ja.
Ja, en dat is interessant. Ik had net een andere vraag, maar ik merk dat we lopen ook een beetje door de tijd heen. De tweede vraag die ik meestal stel is, we kunnen dit groot of klein zien, maar wat is voor jou, dus deze studenten eerstejaars, die hebben nu gekozen voor deze studie en misschien begrijpen ze nog niet helemaal wat ontwerpen is. En als je nou een tip zou willen geven aan zo'n eerstejaars, wat ze concreet zouden kunnen bekijken, doen, lezen, zien, om beter te begrijpen wat ontwerp is, wat zou jij dan als tip geven? En dat kan groot of klein of persoonlijk zijn.
Ja. Dus, ja. Ja, nee, ik heb er dus over nagedacht en wat mijn ogen in ieder geval heeft geopend en wat denk ik heel erg bepalend is geweest voor hoe ik ook kennis ontwikkel en probeer de ontwerpdiscipline verder te brengen is What Things Do. Dat is het proefschrift van Peter Paul Verbeek, techniekfilosoof. Het is zijn dissertatie, dus zijn proefschrift, maar gepubliceerd. En hij beschouwt dus vanuit een filosofisch perspectief heel erg de rol van artefacten, zoals hij dat dan noemt, dus de producten, dingen die we in de wereld zetten. En hoe die zowel onze ervaring en perceptie beïnvloeden en mediëren. Hij heeft het over mediatie, als ook ons gedrag en hoe we dus in de wereld staan. En hij heeft hele mooie voorbeelden. Je kan aan technologie pure bijvoorbeeld echoscopie. Dat is een technologie die zorgt dat wij natuurlijk de wereld anders kunnen ervaren dan dat we zonder die technologie zouden kunnen doen.
Ja.
Nou, dat is een heel technisch voorbeeld. Maar het gaat ook over de alledaagse producten en hoe die zorgen dat wij andere relaties aangaan met onze omgeving. En ik vind
ik kan me herinneren op
het voorbeeld van de magne.
Ja, op de kaft had hij volgens mij een verwarmingsding staan, toch?
Of klopt.
Zo'n draaiend verwarmingselement.
Ja, ja. Nee, en die is natuurlijk, die heeft dan ook nog mooi dat kunstzinnige invalshoek of dat mooie vormgevingsaspect erin. Maar ik vind zelf, hij haalt in het boek ook, of in zijn proefschrift ook de magnetron aan. Die haal ik zelf ook vaak aan daardoor in het uitleggen van het fenomeen waar ik in geïnteresseerd ben. Want dat is een product vanuit je hele eigen ontwerpers. Perspectief zou je kunnen zeggen, nou dat is een topproduct. We hebben onderzoek gedaan, mensen willen wat gemak in de keuken en dit helpt. En het komt ergens anders vandaan hoor. Maar goed, zo zou je het kunnen hypothetiseren dat je als ontwerper een product in de wereld zet met alle goede bedoelingen. Maar dat heeft ertoe geleid dat heel veel gezinnen apart zijn gaan eten. Want je kunt heel makkelijk nog even een overgebleven maaltijd opwarmen. Nou, er is ook een hele markt op gang gekomen met eenpersoonsmaaltijden die je in de magnetron kan bereiden.
Dus dan moeten we nu eengezinswoningen maken omdat mensen uit elkaar gaan, omdat ze niet samen eten.
Nou ja, dat is inderdaad het meer dystopische, de lijn doortrekken. Maar wat je ermee weg hebt ontworpen door je product, is het feit dat vroeger, als het eten warm en klaar was, dat was gewoon het moment dat je met het hele gezin aan tafel moest zitten. Dat was wanneer je ging consumeren en een diner had. En dat diner is een heel belangrijk moment voor alle gezinsleden om even de dag te delen, de dingen die je op school hebt gedaan, et cetera, om gewoon even te connecten. En dat was zeg maar onvermijdelijk, dat moest, want het eten was dan warm. En dat heb je er weggehaald. En, dus als gezinnen minder gaan eten, dat heeft effecten op kinderen en hun ontwikkeling en hun emotionele ontwikkeling, et cetera. Ja. Dus niet gezegd dat de magnetron desastreus is voor family life, maar je laat wel zien dat de rol gaat verder dan dat directe gebruik. Je komt in de sociale structuren terecht, je maakt andere gedragingen makkelijker, je lokt daarmee dingen uit. Dus je verandert mensen en je verandert hoe mensen samenleven. En dat feit, dat vind ik, daar moeten we dan wat mee als ontwerper. Dus hoe kunnen we dat verantwoordelijk doen? Hoe kunnen we dat doen op een manier dat we denken, nu gaan we een toekomst bouwen, een samenleving bouwen waar iedereen zich prettig voelt en wat een mooie samenleving is. Nou, dat hoop ik te bereiken.
De huidige elephant in the room, hè, de olifant, is die smartphone waar iedereen...
daar kun je ook.
Op Twitter zag ik het weer voorbij komen. Als er een schakelaar zou zijn waarmee je die telefoon zou kunnen laten verdwijnen in de wereld, zouden we die indrukken. Ik weet dat Jasper hem graag uit zou willen zetten.
Ja.
Jasper van Kuik is dat.
Ja.
Het gekke is dat ik vaak bij bijvoorbeeld bij dat PO3 vak en waarschijnlijk bij dat DP4 vak straks komen heel veel van zijn de oplossingen vaak een appje of een handleiding of een training.
Ja.
En daarmee draag je bij aan als het ware die grote wereld misschien of niet.
Dat is het zeker. En dat is wel een beetje soms wat... Kijk, dus eigenlijk begon daar mijn fascinatie. Hè? Als de technologie of de dingen die we in de wereld zetten zo'n vergaande impact kunnen hebben, dan Dan kunnen we misschien ook wel gewenste impact hebben. Dus dan ga je ook automatisch de wat socialere en maatschappelijke vraagstukken oppakken. Nou ja, goed, dan moet je natuurlijk nog terugredeneren naar... oké, wat als ik iets wil doen aan gebrekkige sociale cohesie... of eenzaamheid onder jongeren of integratieproblemen. Dan moet je nog terugredeneren naar wat moet je dan in de wereld zetten. En op het moment dat je dan niet kan accepteren... dat jij maar een hele kleine bijdrage gaat leveren... als je echt denkt dat je dat maatschappelijke probleem wil oplossen... dan ga je een hele moeilijke tijd tegemoet als ontwerper. Want dat
andersom... is het, dus dat is mijn grote angst, hè? Dat je juist denkt dat je iets heel kleins oplost. En ik denk dat die magnetronmaker gewoon dacht, joh, dat is gewoon leuk en dat is gewoon sneller klaar. Ik weet dat het anders handig. En dan eindigt het in, ik denk dat de magnetronmaker dit gedrag misschien ook niet
had gewild. Nee, dus dan kan je zeggen, ethici zeggen dan, ja, dus daar moeten we heen. Hè? We moeten dus, zodra je denkt dat je iets in de wereld gezet hebt, moeten we heel even een check doen. Maar kunnen we heel even scannen wat voor ongewenste consequenties het misschien zou kunnen hebben? En kunnen we die dan nog wegontwerpen? Ja. En ik zeg natuurlijk andersom.
Wegontwerpen.
Ja, dan kunnen we die dan nog een beetje verzachten of zorgen dat die minder desastreus zijn. En ik zeg, we moeten eigenlijk dus andersom redeneren. Denken van welke samenleving willen we nou bouwen? En hoe kunnen we daarmee vanuit daar een interventie ontwikkelen? Ja, en dan zegt iedereen, maar wie ben jij als ontwerper om dat te bepalen?
Precies, vooral ik zeg dat, toch?
Ja, heel veel, ja. Dus daar sta je niet alleen in. Ja.
Maar ik heb met veel plezier meegedaan aan het vak. En ik ben al toen het PO3 heette en als het DP4 komt, zal ik ook weer om de hoek kijken. En zeker interessant. Het andere ding waar we ook over gehad hebben, van een soort algemeen idee over hoe ontwerpen eruit ziet. Dus ik had nu net dat tekenen en dat soort dingen. Hoe ziet ontwerpen als proces eruit? Want Peter Paul Verbeek is meer een betoog. Hè? Dus ook, is het makkelijk te lezen?
Bepaalde hoofdstukken. Er zitten een paar hoofdstukken die zijn wat taaier. Maar,
proefschriften.
Ja, en hij heeft ook papers. Dus op zich.
Ja. En praatjes heeft hij ook volgens mij. Hij zit bij de Universiteit Twente. Ja. Dus als hij een keer een radio-interview geeft.
Publiek figuur. Dus je kan wel wat video- en audiofragmenten vinden, denk ik.
En tegenwoordig veel meer op die unintended consequences. Ja, dat is natuurlijk met die magnetron ook. Maar op praat hij op radio over... hoe we plotseling in deze wereld terecht zijn gekomen.
Ja. Bedoel je?
Proces, ja. Als we het daarover hebben.
Dus inderdaad, dit is het fenomeen waarvan ik zeg... daar moet je als ontwerper verantwoordelijk voor gaan voelen. Maar hoe moet je dat dan doen in je praktijk? Nou, dat gaat dus inderdaad over eerst nadenken over wat voor samenleving wil ik... aan wat voor samenleving wil ik bijdragen als ontwerper. Dus niet welke wil ik realiseren, maar welke waarden zijn daarin belangrijk? Welke vormen van samenleving? Dus niet alleen individuele gebruikerswaarden en behoeften, maar echt complexe sociale dynamiek. Hoe werkt dat?
En, dus dan ben je ook niet meer user-centered bezig, maar dan ben je eigenlijk society-centered of zo bezig.
Ja, exact. Dat zeg ik ook wel eens. En dat is, dat is niet de user... niet beschouwen. Want hopelijk kun je dat verenigen. Hè? Wat een individuele gebruiker wil en op samenlevingsniveau wenselijk zou zijn. Maar klopt, het is in ieder geval een toevoeging aan dat perspectief van user-centered. En user-centered alleen kan vaak misschien juist heel schadelijk zijn voor hoe we samenleven. Maar goed, om daar inderdaad een visie of een kijk op te ontwikkelen... Hè, om dat vraagstuk waar je mee bezig gaat te framen wat je daar wil bereiken. En om dat dan uiteindelijk te vertalen naar een interventie. Een vormgeven van een product of een dienst die dat effect... zeg maar in lijn met die samenleving waar jij voor staat, kan realiseren. En dat is, daar bouw ik heel erg voort op VIP, dus Vision in Product Design. Maar daar probeer ik wel heel erg die maatschappelijke dimensie aan toe te voegen. Dus meer eigenlijk complexiteit van dat effect te borgen. Dus dat effect heeft niet alleen effect op de eindgebruiker, maar heeft effect op andere omstanders, op toekomstige generaties. Dus probeer daar ook een beetje na te denken van ja, dat kan leuk zijn nu. Maar is dat over 50 jaar nog steeds leuk? Op die manier.
Maar ik kan me voorstellen dat het ook verlammend werkt. Als je zo, dat je bijna niks meer kan.
Ja, dus klopt. De studenten stagneren daar vaak ook. Het is enorm, op het moment dat je de complexiteit induikt en probeert recht te doen aan de complexiteit, dan ja, dat gaat je in je eentje. In een korte tijd gaat dat gewoon niet lukken. Gaat überhaupt mensen nooit lukken. Dus je moet natuurlijk voor jezelf een framing, en dat is waarom framing ook als ontwerpcompetentie zo belangrijk is.
Dus moet het kaderen.
Ja, het kaderen. Je moet het, Herbert Simon noemt het bounded rationality volgens mij. Je moet gewoon jezelf beperken. Je moet ergens zeggen, nou, ik kijk er zo naar. En vanuit daar ga ik nu kijken wat voor impact ik kan realiseren. En als je dat niet kan, dan loop je vast.
Want we hebben het over die complex systems. En dan een kader, daarmee zeg je eigenlijk, ja, wel complex, maar dat dan even niet. Maar wel breder dan dat het was.
Nou, je moet dus leren, je moet die complexiteit dus wel verkennen. Maar vervolgens, voordat je gaat, naar een ontwerp, je moet zeggen, nou, in alle complexiteit die ik nu verkend heb, bepaal ik nu dat ik er zo naar ga kijken. Ik neem deze invalshoek. Ik frame het als met name een opvoedingsprobleem. Of ik frame het met name en ik ga in die richting een interventie ontwikkelen. Dan kom je ergens. Want dan, als je eromheen blijft cirkelen in alle complexiteit, dan verlies je jezelf. En dan lukt het niet om tot een interventie te komen, denk ik.
Nou, heel mooi. Ja, we zijn over de 20 minuten heen, dus ik moet er een eind aan breien. We hadden uren door kunnen gaan. Bedankt Nienke. Hier hebben de studenten echt wel aan, dus leuk.
Ja, leuk. Succes.